Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Welkom. En fijn dat we ook samen mogen nadenken over Gods woord. En ja, in de liederen en ook door middel van Psalm 116 kwam al het thema van het lijden voorbij. We mogen weten dat op het moment dat wij God geloven en dat we het evangelie geloven, dat we verlost zijn. En ja, dan wordt ook alles anders in ons leven. Dan ziet God ons aan, bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En volgens sommigen betekent het feit dat de Heer Jezus aan het kruis leed en stierf, dat ons dat als gelovigen als het ware vrijwaart van het lijden. Dat is niet het geval, maar het lijden, als we moeten lijden, dan krijgt dit lijden wel betekenis, zoals alles in ons leven, wanneer we verbonden zijn met de Heer Jezus, dan krijgt alles in ons leven betekenis. Deze wereld die gekenmerkt wordt door droefheid, pijn en lijden, dat is een onnatuurlijke situatie. Deze situatie is ontstaan door zeg maar de oerzonde in de Hof van Eden. En daardoor kwam de zonde in de wereld. En zonde, dat betekent letterlijk doelmissing. En dat betekent dat Adam en Eva dus op dat moment doelmissers werden. U en ik, zoals we hier zitten, zijn ook van nature doelmissers. En dat betekent dat we allemaal van nature gewoon niet meer de tools aan boord hebben om het doel te bereiken waarvoor we door de schepper gemaakt zijn. Maar er is één die daarin wel geslaagd is. En dat is de Zoon van God. En dat is wat ons ook tot bevoorrechte mensen maakt. Wanneer we dit mogen weten en we aanvaarden dat, dan wordt inderdaad alles anders. Maar dat neemt niet weg dat droefheid, pijn en lijden en verdriet ook in het leven van ons gelovigen een rol kan spelen van tijd tot tijd. Nou, jullie hebben al begrepen dat het lijden een beetje het thema is van mijn overdenking. Een lastig thema en ik heb ook niet de bedoeling om daar een sluitend antwoord op te geven op alle vragen rond dat lijden. Maar we lichten er even een paar zaken uit. En daartoe wil ik graag met jullie twee Bijbelgedeelten lezen. Te beginnen met Jesaja 43. Jesaja 43, vers 1 tot en met 5. Jesaja 43, vers 1 tot en met 5. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kus en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen en van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. En dan gaan we ook naar het Nieuwe Testament, naar de eerste brief van Petrus en wel hoofdstuk 1, vanaf vers 3 lezen we. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Ja, water, vloedgolven, vuur, het zijn allemaal beelden die de Bijbel vaak gebruikt om allerlei zware moeite aan te duiden waar de gelovigen doorheen gaat. In de seculiere wereld waarin we leven, zegt de psychologie en leert de psychologie ons vaak om vooral het lijden uit de weg te gaan en er omheen te gaan en ons te trainen om vooral niet bezig te zijn met bepaalde dingen, er niet aan denken, maar positief denken. Leert de Bijbel eigenlijk heel iets anders. De Heere zegt eigenlijk voortdurend, wanneer u door het water zult gaan, ben ik met u. Anders gezegd, als de moeite zich aandienen in mijn leven, dan zegt de Heere, ik wil dat je er dwars doorheen gaat. En ik wil ook dat je weet dat ik met je ben. Ik zal met je door dat vuur gaan. Hij belooft ons niet dat het ons altijd bespaard blijft, maar hij belooft wel dat als het plaatsvindt, dat hij bij ons zal zijn. Nou, Jesaja die werkt dat beeld nog iets verder uit, door te verklaren dat Gods kinderen weliswaar de hitte van dat vuur wel zullen ervaren op dat moment, maar het zal hen niet verteren. Jesaja 43 vers 2 zegt, wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat de hitte ons innerlijk niet zal binnendringen. Het zal ons zeg maar niet ten onder doen gaan. Het zal ons niet vergiftigen. Het zal ons niet verharden en ons niet tot wanhoop drijven. Nou, de apostel Petrus die spreekt eigenlijk in zijn brieven verhoudingsgewijs meer over het lijden dan alle anderen buiten hem. En ik heb ook de indruk dat hij Jesaja 43 ook in gedachten had toen hij zijn toehoorders, zijn lezers aanschreef en uitlegde dat lijden in het leven van de gelovigen ook vergeleken kan worden met het vuur van een smeltoven. Een smeltoven waarin goud gelouterd wordt. Dat is waar de apostel Petrus eigenlijk dat lijden waar die toehoorders doorheen gingen, mee te vergelijken is. En ja, wanneer het over beproeven gaat, dan gaat het eigenlijk altijd om een poging om de aard en het wezen van iets te leren kennen. Een test, zeg maar. He, vanuit mijn professie heb ik heel veel met deuren te maken. Ook met kozijnen, maar vooral met deuren. En zo weet ik dat heel veel woningtoegangsdeuren in de huidige appartementcomplexen, die worden allemaal minimaal 30 minuten brandvertragend uitgevoerd. Ook vaak nog geluidwereld. Maar een deurenfabrikant die zo'n deur ontwikkelt, kan niet zomaar zo'n deur op de markt brengen en hem verkopen als 30 minuten brandvertragende deur. Nee, je kunt een test aanvragen bij TNO. Die gaan die deur in een laboratorium helemaal beproeven. Dat wordt ook eigenlijk minutieus bijgehouden door middel van tekst met foto's. En als het inderdaad zo is dat er niet eerder dan na 30 minuten sprake is van het doorslag van het vuur, dan krijgt zo'n deur een certificaat en dan mag zo'n fabrikant zo'n deur ook als 30 minuten brandvertragende deur verkopen. Want het is bewezen dat die deur 30 minuten weerstand biedt aan het vuur als dat uitbreekt in het complex. En ja, zo spreekt Paulus eigenlijk ook over dat lijden van zijn lezers. 1 Petrus 1 vers 7. De beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, dat lijden, zegt Petrus, dat mag blijken te zijn tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus allereerst is daar de beproeving van het geloof. En naast het feit dat Petrus spreekt over de beproeving, vergelijkt hij dat ook met goud. Nou, als we 1 Petrus 1 vers 7 in de Nieuwe Statenvertaling lezen, dan krijgen we eigenlijk in eerste instantie een beetje de indruk dat goud wat in een oven gegooid wordt, vergaat. Alleen wij weten dat een edelmetaal niet vergaat. Maar er gebeurt wel wat anders. Als je goud in het vuur gooit, dan zal het zachter worden, het zal smelten, maar het zal geen vlam vatten en het zal niet vergaan. Maar goud en ander edelmetaal kan wel vol zitten met allerlei onzuiverheden. En die kunnen wel vernietigd worden. Dus in zekere zin probeert het vuur het edelmetaal te vernietigen dat erin geworpen wordt. Maar het enige wat er uiteindelijk gebeurt, is dat het nog puurder en nog mooier wordt. Omdat alle onzuiverheid verbrandt. Uiteindelijk komt die onzuiverheid vaak bovendrijven. En de goudsmid, die kan het er bij wijze van spreken zo uitscheppen. En het goud wat uit die oven komt, wat afkoelt en weer hard wordt, dat is zuiver goud. Dat is wat er gebeurt. En dat is het beeld wat Petrus dus gebruikt bij het lijden, als zich dat aandient in het leven van gelovigen. Want het geloof in God, en datzelfde kan ook van en over ons gezegd worden, dat is in de praktijk van ons dagelijks leven natuurlijk ook vermengd met allerlei zaken waar we mee bezig zijn. En die eigenlijk ook beurtelings strijden om voorrang. Een makkelijk leven, macht, trots, vermaak en alles wat vastzit aan het ik, aan het ego. Geloven, zoals we dat in het dagelijks leven beleven, is ook eigenlijk grotendeels een zaak van het verstand. Maar het is ook abstract en afstandelijk, verstandelijk. In ons hart voelen we er niet veel van. Dat is ook goed, want de God van de Bijbel, onze God, doet ook een beroep op ons verstand. En dringt er ook eigenlijk steeds op aan, nodigt ons steeds uit om heel goed na te denken over wat hij zegt in zijn woord. Maar dat weten, dat verstandelijke weten, en ja, dat is hetzelfde als het zeker weten dat wij van nature zondaars zijn, maar dat wij verloste zondaars zijn door het verlossingswerk van de Heer Jezus. We weten wel dat we een complete positieverandering hebben ondergaan. We weten wel dat God ons aanziet in Christus. Alleen, al die dingen die vastzitten aan dat ik, dat zijn allemaal zaken die, ja, dan praten we over dingen als slecht tegen kritiek kunnen, te snel kritiek uiten, slecht luisteren, niet vrijgevig zijn, zeker niet naar mensen die we als dom betitelen. Impulsiviteit, verlegen, laf, we kunnen niet loslaten. Misschien zijn we wel gewoon heel onbetrouwbaar. Misschien hebben we ook voortdurend de neiging om onze eigen mogelijkheden te overschatten. En ga zo maar door, een heel scala aan dingen, zaken die vastzitten aan dat ik. En het probleem met de zonde is, wat de zondeval veroorzaakt heeft, is dat wij al die karaktertrekken en die nare hoedanigheden, die zie ik heel goed in de levens van de mensen om me heen. Alleen als het op mezelf aankomt, dan is het eigenlijk één grote blinde vlek. Dat is eigenlijk de praktijk van ons leven. En ja, zolang ons leven redelijk rustig en voorspelbaar verloopt, kunnen we al dat soort onzuiverheden heel goed camoufleren en verborgen houden voor onze omgeving. Maar dan krijgen we met lijden te maken. En al die dingen die komen dan naar de oppervlakte. Verlegenheid, egoïsme, lafheid, de neiging tot verbittering, oneerlijkheid. Al die dingen komen dan naar boven borrelen. En na zo'n beproeving, als je door dat vuur heen bent geweest, ja, dan is de kans ook aanwezig dat je tot de conclusie komt dat je lang niet de man of lang niet de vrouw bent die je lange tijd gewaand hebt. Omdat de beproeving al die onzuiverheden aan het licht bracht. En wat het doet, is dat heel ontnuchterend en louterend kan werken. Doordat dat vuur inwerkt op dat edelmetaal, zo kan dat lijden dus bepaalde dingen in ons vernietigen. En andere dingen zuiverder maken. Dat is eigenlijk het beeld wat de apostel Petrus hier ook schetst. Allemaal afhankelijk van hoe we erop reageren natuurlijk. Het kan ook zijn dat het verwijdering brengt. Dat we even de gemeenschap met God niet meer zoeken. Dat is allemaal mogelijk. Maar over het algemeen ontstaat er een realistischer beeld van onze eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar ook van een realistische beeld van God zelf en de dingen die God zegt. En wat dat betekent voor je wandel, voor je leven. Natuurlijk onderscheiden we in het lijden verschillende vormen ook. Er is natuurlijk het lijden wat voortkomt uit de oerzonde in de hof. Daardoor ging de wereld zich op een onnatuurlijke manier gedragen. En ja, is het dagelijks leven in de eerste plaats een strijd om het bestaan. En maken pijn en lijden en verdriet deel uit van het leven in deze wereld. Er kan ook sprake zijn van lijden, puur ten gevolge van ons eigen verkeerde handelen. Als ik een aantal verkeerde keuzes maak, dan draag ik daar uiteindelijk ook de consequenties van. Maar we kunnen ook lijden vanwege ziekte, vanwege de dood van een dierbare. Allemaal dingen die heel diep ingrijpen. Maar al deze vormen van lijden, die kunnen we wel, daar kunnen we een oorzaak voor aanwijzen. Maar er is ook een vorm van lijden wat gewoon uit de lucht komt vallen en wat wij op geen enkele manier ook kunnen verklaren. Dit is ook het soort lijden waaraan de lezers die Petrus aanschrijft, waarmee zij te maken hadden. En dat lijden, zegt Petrus, dat is een lijden wat tot eer is van Christus. Het is een lijden om Christus wil. Een lijden ook wat te maken heeft met jou, met het feit dat je gelooft. Die beproeving van jullie geloof, zegt Petrus, dat zal niet alleen maar leiden tot een zuivering en jullie in die zin tot betere mensen maken, maar het zal ook tot lof en eer en heerlijkheid blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat lijden tot lof en eer van Christus kan zijn? Nou, zoals ik al aangaf, betekent het lijden wat de Heer Jezus zelf onderging, niet dat wij nooit meer hoeven te lijden als gelovigen. Maar wat de Heer Jezus wel als enige heeft ondergaan, dat is dat hij niet alleen maar enorm verschrikkelijk geleden heeft naar het vlees. En het hele scala aan zonden eigenlijk heeft ervaren. Ik bedoel, hij was onbegrepen. Hij werd beschimpt. Hij werd verraden. Hij kende verdriet. Hij kende angst. Hij kende ook vreugde. Hij was volkomen mens in die zin. En hij ervoer ook al die dingen als mens. Alleen er is één ding wat alleen de Zoon kon doen. En dat is de totale Godverlatenheid ervaren. Dat is wat de Heer Jezus aan het kruis heeft ervaren. Dat hij als enige die rechtvaardig genoemd mag worden, verlaten werd door God. En afgewezen werd door God. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zijn vader was niet langer zijn vader, waarmee hij altijd verbonden was geweest, maar was God die hem verliet, die hem afwees in zijn diepste pijn. Het menselijk bevattingsvermogen schiet ook tekort om hier een voorstelling van te kunnen maken. Maar hij is degene die de Godverlatenheid onderging. Hij werd in plaats van de zondaars in de steek gelaten. Hij was degene die dat onderging. En daarom hoeft geen mens dat ooit te ondergaan. Daarom kan God zich ontfermen over u en mij. Omdat de Zoon leed en stierf, plaatsvervangend dat oordeel van God onderging. En ja, ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar goed, om tot slot ook enigszins een antwoord te kunnen geven op die vraag die we onszelf stellen. Hoe kan het lijden in het leven van gelovigen tot eer van God zijn? Hoe kan God verheerlijk worden in dat lijden? Dan kunnen we ook niet om de geschiedenis van Job heen. Nou, we gaan daar natuurlijk niet in vogelvlucht helemaal doorheen. Maar Job is wel een boek wat ons heel veel inzicht geeft in het waarom van het lijden. Het biedt ons handvatten die essentieel zijn. Job leefde in de tijd van de aartsvaders en God zelf getuigt ook van Job dat er niemand op de aarde was zoals hij. Vroom en oprecht, Godvrezend en zich afkerend van de kwaad. Job was daardoor welvarender dan wie dan ook in zijn tijd in het oosten. Dan wordt ons plotseling een tafereel in de hemel getoond. De zonen van God maken een opwachting bij de Here en in hen, in hun midden, komt de Satan mee. En de Satan beschuldigt God eigenlijk van het feit dat Job God bepaalt de aandacht van de Satan bij Job. Heb je mijn dienstknecht gezien? Ja, zegt de Satan, ik heb hem gezien. Maar dan is daar eigenlijk de beschuldiging van Satan dat God hem aan alle kanten eigenlijk beschut, beschermt en dat Job hem daarom dient. Dus eigenlijk, en de Satan heeft daar wellicht ook een punt, hij zegt eigenlijk van Job dient u niet zozeer om uzelf, maar om wat u hem geeft. Dus het gaat meer om de gift dan om de gever, zeg maar. Nou, uiteindelijk verliest Job werkelijk alles. Het lijden komt in vreselijke golven over hem heen. Uiteindelijk is ook zijn hele gezondheid ondermijnd. Hij zit vol met zweren. En dan zijn er drie vrienden. Later komt er nog een vierde bij. Die gaan tegen hem aanpraten. En uiteindelijk, ja, dan breekt Job. En dan gaat je op dingen zeggen tegen God. Dingen die niet echt aardig zijn, maar in de rauwe emotie van dat lijden wat hij heeft ondergaan, komt het er allemaal uit. En dan vraag je op eigenlijk aan God van ja, verklaar uzelf. Waarom overkomt mij dit? Waarom? Uiteindelijk komt God dan in een storm, dus als een natuurkracht. En hij richt vanuit die storm, richt hij het woord tot Job. En verklaart God zich? Nee, God verklaart zich niet. Job heeft helemaal niets geweten van al die dingen die daar in de hemel gebeuren. Ik bedoel, ja, wij denken van, stel nou dat God tegen Job had gezegd, ja, ik weet dat je heel erg hebt moeten lijden. Maar weet je, de tegenstander daagde mij uit. En ik wilde aantonen dat jij mij wel aanhangt om wie ik ben. En bovendien, jouw verhaal komt in mijn boek. Miljoenen mensen zullen gesterkt worden door jouw geschiedenis. Nou, misschien had Job dan wel gedacht van, nou ja, nou dat is toch wel heel bijzonder. Niets van dat alles. God verklaart zich niet. Ook niet aan Job. Maar één ding is zeker. Wanneer God stopt met spreken, dan lijkt Job iets ontdekt te hebben. En we kunnen daar niet al te diep op ingaan. Daar ontbreekt ook de tijd voor. Maar wanneer God uitgesproken is, dan eist God Job eigenlijk niet langer dat God zich verklaart. Job eist ook niet langer dat, dat hij Job openlijk rehabiliteert en hem zegt van, ja, maar jij bent rechtvaardig en jij hebt rechtvaardig geleefd. He, er ligt geen enkele link met iets wat jij gedaan of niet gedaan zou hebben. Nee, het zijn hele andere zaken die God eigenlijk aandraagt. Maar uiteindelijk zegt Job dan iets in de trend van, ik doe er het zwijgen toe. Ik kende u enkel van horen zeggen, maar nu heeft mijn oog u gezien. Dus eigenlijk krijgt Job een grotere openbaring van wie God is. En Job's geloof verdiept zich op een manier die hij voor die tijd niet kende. Voor die tijd beleefde Job het geloof op een andere manier dan daarna. Want hij had het gezien. Hij had God gezien. En Job komt uiteindelijk op een niveau terecht. Een niveau van geloven, van kennen, van vertrouwen, van aanbidding. Wat niet langer afhankelijk is van de omstandigheden waarin hij verkeert. En dat verhaal van Job is op kleine schaal eigenlijk wat God aan het doen is in jouw en mijn leven, maar ook in de geschiedenis van de wereld. God heeft een plan uitgewerkt waarin het lijden, ja, hoe opstandig, boos of verward we daar misschien ook van worden, maar waarin dat lijden een zekere plaats heeft. En het boek van Job ligt een tipje van die sluier op. En laat ons zien dat het lijden eigenlijk precies het tegenovergestelde bewerkstelligt als de bedoeling is. Dat is wat God kan doen. Hij kan alle dingen doen meewerken ten goede. De tegenstander breekt af en wil vernietigen, maar God laat de dingen, ook dat lijden, ten goede meewerken en verandert ons als het ware zodoende, althans wanneer we daar ook oog voor hebben en de juiste houding in weten aan te nemen, dan verandert het ons in mensen die God leren kennen op een dieper niveau. Vaak is het een aanleiding, een goddelijke aanleiding, om ons naar een hoger niveau te voeren. Een hoger niveau van kennen. Een hoger niveau van aanbidding. Een aanbidding van God enkel en alleen om wie hij is. En niet alleen om wat hij te geven heeft. Aan het einde probeert Job God niet langer in een bepaalde richting te bewegen. He, daar zijn we heel goed in. He, om God in een bepaalde richting proberen te manipuleren. Om zijn zegen te krijgen over dit of over dat. Maar het is goed zoals het is. En ja, de conclusie mag toch wel zijn dat God in deze boze eeuw waarin we leven, dat hij die boze eeuw mede gebruikt om als het ware, want dat is wat in Job, waarin Job een klein tipje van de sluier gelicht wordt, maar wat eigenlijk op meerdere plaatsen naar voren komt, dat God vooral aan de hemelingen iets wil laten zien en iets wil tonen. En wat God wil tonen, dat heeft te maken met het feit dat de mens een zondaar is, niet langer in staat om God te aanbidden, laat staan hem te dienen, maar dat God eigenlijk een proces gaat met de zijnen, waarin hij die zondaars verandert in ware aanbidders. Er is een schriftplaats die zegt dat engelen een blik wensen te slaan in al die dingen. Maar we willen afsluiten met een andere tekst, iets dichter bij huis. In Efeze, of vanuit de Efezebrief, Efeze 3. Waar ook de hemel erbij gehaald wordt. Laten we het eerst maar even lezen. Efeze 3, vanaf vers 8 tot en met 12. Paulus heeft altijd lange zinnen. En we willen er niet meer in vallen. Maar Paulus zegt in Efeze 3, vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En dan wordt er iets gezegd in vers 10, wat bijzonder is. Opdat nu door de gemeente, dus door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekend zal worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. Ook hier, en het zijn maar tipjes van de sluier, maar blijkbaar moeten hemelingen, overheden en machten in de hemelse gewesten iets leren van Gods handelen met de gemeente nu, op dit moment. En ja, datzelfde gegeven, dat zien we eigenlijk bij Job, in het boek Job naar voren komen, dat daar een hemel bij betrokken is, dat ja, het vraagstuk van het lijden, de wereld zoals die is, de dingen waar God mee bezig is, dat dat complex is, dat wij niet alle antwoorden hebben, maar dat God wel aangeeft van, luister, ik weet welke kant ik op wil en ik ben in staat om de mens, om jou, zonder een aanslag te doen op je vrije wil, om jou toch te brengen waar ik jou hebben wil. En dat is uiteindelijk dat je deel krijgt aan mijn heerlijkheid. Want dat is wat God wil. Tot zover. Amen. Ja, dank u wel, Hemelse Vader, dat we zo ja, mochten nadenken over de plaats van het lijden in deze wereld, maar ook ja, wat het betekent ten aanzien van onze wandel, van ons leven. We willen u danken, Vader, dat u uw Zoon heeft gezonden in het vlees. Dat hij ja, de Godverlatenheid heeft ondergaan. De volkomen goddelijke afwijzing heeft ondergaan. Opdat geen mens dat ooit zou hoeven te ervaren. Dank voor uw grote liefde. Dank dat hij de zonde van de wereld heeft weggedragen. En dat hij alle gerechtigheid van God ook vervuld heeft. Dank, Vader, dat we mogen weten dat zelfs de moeite en zelfs het lijden in ons leven, wanneer zich dat aandient, betekenis heeft en tot lof en eer van uw naam kan worden. Dank, Vader, dat u zo een weg met ons gaat en dat we mogen weten dat wanneer wij door het vuur moeten gaan, wanneer de wateren reiken tot aan onze lippen, dat u ons bemoedigt met de woorden van wandel door, want ik wandel naast je. Wees sterk, wees moedig en sidder niet. Dank, Vader, voor voor dit moment samen. Dank dat we deze dingen ook mochten overdenken. Wilt u ook maar de naprediker zijn. Ik wil u ook bidden, Vader, voor al mijn broeders en zusters die het op wat voor manier dan ook moeilijk hebben. Die het zwaar hebben. Die met lijden te maken hebben in hun persoonlijk leven. Wilt u ze dicht nabij zijn en hen geven, maar ook ons geven wat we nodig zijn. Tot lof en prijs van uw grote naam. Amen.